Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons? Of ben je heel erg boos? Vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Zeg maar een jonge popartiest.
Had ik bij deze had ik Eefje de Visser.
Ja, zelfde.
Maar gewoon meer vanwege die stem. Zo van, stop, parkeren aan de stad.
Ja.
Je niet misschien. Je weet toch zeker dat die bebel bijna past dan. Zie je niet.
Nou, we gaan dat. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We nemen vandaag op, zoals altijd, in de studio van Dag en Nacht Media. En ik ben hier met Joost, Merel en Ellen.
Hi.
Welkom jongens.
Hoi.
Hoi, hoi. Gezellig, Charlotte. Nou jongens, we gaan ons eraan wagen, hè? Een van de toppers uit de wereldliteratuur.
Dit is inderdaad wel zo'n boek dat ongeveer waar ter wereld je ook een top 100 ziet met beste boeken ooit geschreven.
Deze zit erin.
Dat altijd wel top 10, top 20 eventueel.
Ja.
Ik wou dat we een live show waren, zodat het nu nog gegokt kon worden. Maar dat is natuurlijk niet
dat
zo.
Het
staat
gewoon,
boven de aflevering.
Ja, ja, precies, precies, ja, precies. Dus jullie weten al, lieve luisteraars, dat we het gaan hebben over The Great Gatsby.
Den grote Gatsby.
Maar wij gaan ons ook afvragen, is die Gatsby eigenlijk wel zo great? En hoort hij nog wel thuis in de hogere echelons der wereldtop 10's? Daarover gaan we het eens even hebben. Maar allereerst, wat is dit voor boek? Wie gaat hem samenvatten? Wie voelt zich...
Jullie kijken naar mij, zal ik hem samenvatten?
Ja,
top.
Het boek speelt zich af precies 100 jaar geleden, in de zomer van 1922.
En daarin wordt geschreven trouwens in het begin van het boek, de zomer van 1922 zou de mooiste zomer aller zomers worden. En toen ik dit las, ik heb hem onlangs herlezen en toen heb ik hem meteen voorgelegd aan jullie. Want ik dacht, nou ja, de zomer van 2022 gaat de mooiste van de zomers worden. Want ja, corona is verleden tijd en er is geen derde wereldoorlog. Aha. 3 weken later, Joost, ga verder.
1922, de Eerste Wereldoorlog trekt net een beetje uit het zicht. En in een klein huisje, iets buiten New York, komt Nick Carraway te wonen. Nick Carraway komt uit het oosten van de VS, of nou, het westen van de VS, ja. Midwest komt.
Ja.
En die betrekt een klein huisje bij Long Island in de schaduw van een enorm huis, een enorm prachtig, poenerig paleis, waarvan hij niet helemaal weet wie er nou woont. En er zijn allemaal feesten en mensen komen af en aan
het
in auto's.
Elke avond boekenbal.
Elke avond is het boekenbal. Elke avond is het raak.
Ja.
Go-go dansers.
Snuiven van de balustrade.
Champagne taarten.
Tepelkwastjes.
Tepelkwastjes, the works.
Heeselijk.
En hij denkt, goh, wat voor mysterieuze man gaat daar achter gaan. En één keer ziet hij ook iemand staan op een piertje dat daar in het water staat. En die man staat... ziet een stille gestalte en die staart naar de overkant van het water waar een groen lichtje brandt. En dan... Maar hij weet wat er aan die Nick Carraway, de hoofdpersoon, de verteller, die weet wat er aan die andere kant is van dat groen van de baai. Dat is namelijk, hij woont zeg maar in het gedeelte van de baai, Green Egg, West Egg. Waar Green Egg is zo'n ding, toch? Dat je in je tuin hebt.
Het is een barbecue.
Ja, nee. Hij woont in West Egg, de plek West van Egg, het nieuwe geld.
Ja, en dat is het nieuwe geld. En aan de andere kant, waar de bijen uitkijkt, is uiteraard East Egg.
Het oude geld.
En daar woont het oude geld.
Wat voor werk doet Nick eigenlijk?
Hij is stockbroker. Dus hij is makelaar in effecten en aandelen.
Ah, in de jaren 20 in Amerika. Nou, daar kan niks misgaan.
Nee,
ga
je
door.
Weet, dat ging allemaal prima.
Ja.
Zijn nichtje is getrouwd met een...
Ja, en aan de overkant woont zijn nichtje, Daisy Buchanan. En die is getrouwd met Tom Buchanan. Nou, Daisy, in een buitengewoon memorabele zin uit het boek, misschien wel de bekendste zin. Hij zegt van, op een gegeven moment vraagt hij, wat is het nou met Daisy? En dan zegt Gatsby, ik loop op de zaak vooruit, she has a voice full of money. Dus gewoon alleen al hoe ze praat klinkt al door hoe rijk en geprivilegeerd. En bijna zo geprivilegeerd dat ze ook iets geks wereldvreemd heeft. Dus hij schrijft met Tom. Nick kent Tom nog van zijn studie. Dat was een man op Princeton. En over Tom zegt Nick, he has a cruel body. Gewoon alles aan die man is dominant. Ja. Dus het is een polo-speler. Hij rijdt op paarden. Hij is kolossaal gespierd. Hij heeft een dikke snor.
Is een soort uitgesproken racist.
Het is letterlijk een racist. Wat ik een geweldige scène vind in het boek. Redelijk vroeg dan komt hij op een etentje. En dan begint hij van, hey, heb je dat boek gelezen van Godard? Die heeft een geweldig interessante theorie. Dat toch de witte rassen worden benadrukt door de zwarte rassen. We moeten van ons af...
Benadeeld.
Benadeeld. Ja. En we moeten voor onze beschaving opkomen. En waardoor je ook weet van, het is niet alleen een racist. Het is ook een boor, weet je. Ja. Het is echt zo'n man die op een feestje een saai verhaal tegen je begint. In de veronderstelling dat het zelf heel erg intelligent is.
En hij is een notoire rokkenjager.
Ja, en dat vind ik een van de verbluffende scènes. Dan komt hij bij op dat etentje met zijn nichtje Daisy, waar hij heel erg gecharmeerd van is. En Daisy heeft een hele interessante vriendin, Jordan Baker, een vrouwelijke golfster. En dan zegt Nick of zegt Tom volgens, hey, kom, laten we naar de stad gaan. En moet ik zelf zeggen, al zou ik zeg maar een oude vriendin van mijn vriendin over de vloer krijgen, dan zou ik niet zeggen, hey, kom, we gaan lekker naar de hoeren. Want dan voel je toch een beetje ongemakkelijk. Maar Tom heeft niet zo'n prudentie. Dus Tom neemt Nick mee met zijn minnares, Myrtle.
Yeah.
Die halen ze op. En Myrtle die woont echt boven een garage. Haar man is een armoedige garagehouder in de Valley of the Ashes.
Haar man George, maar gelukkig onderhoudt Tom Myrtle in het geheim en heeft hij een liefdesnestje voor haar in New York.
Ja, dus daar gaan ze heen. Nou goed, in ieder geval, ik ben nu voor mijn gevoel veel te veel het hele boek aan het samenvallen. Ja, maar uiteindelijk krijgt Nick een uitnodiging van de buurman, Gatsby, om op een van zijn feestjes te komen. En zo komt hij met Gatsby in contact. En Gatsby zegt al heel snel, wil je iets voor me doen? Wil jij Daisy een keer uitnodigen? En dan kom je dus erachter dat Gatsby, die mysterieuze man van al die feesten, waarvan iedereen zich afvraagt, waar verdient hij zijn geld nou mee?
Iedereen denkt ook dat hij of iemand heeft vermoord, of in de drugs zit, wordt verderop wel...
Een neefje van de
keizer, weet je wel. Er gaan alle theorieën over hem.
Heel mysterieus verleden.
Ja, en het is zo'n man die eindeloos veel een kamer vol pakken heeft.
Ja.
En die zo heel soort casual, deftig probeert overkomen van, hey, ontspoort. Weet je, gewoon een beetje van, hey, oude jongen.
Ja, hij heeft zich een soort oud geld lingo aangeleerd, terwijl die gewoon nieuw geld.
Ja, het zelf mede is. En mensen denken ook van, het is een bootlegger. Hij gaat met allemaal criminelen om. En goed, in ieder geval, hij vraagt dan waar het hem uiteindelijk om te doen gaat, deze vlotte vent. Dan kan je deze een keer uitnodigen. En dan opeens zie je dat hij gewoon een hele oude liefde van Daisy is. En het grappige is, ik zeg nu oude liefde. Terwijl als je gaat tellen hoeveel jaar er nou voorbij is gaan, 5 jaar. Want ze zijn allemaal nog best wel jong natuurlijk.
Maar en dat is ook grappig. Zowel Daisy als Gatsby, als Nick, als deze Tom komen allemaal uit het westen. Zijn allemaal eigenlijk migranten richting het oosten, waar het leven sneller en feller is. En in het westen van het land speelde nog een veel grotere klassentegenstelling. En wanneer Gatsby en Daisy elkaar ontmoeten, zijn ze echt nog helemaal smurf. Ik geloof 19 of zo, ja. Echt ukjes. En Daisy is superrijk, oud geld. En Gatsby is sloeber. Ja. hij is beroepsmilitair. En toch worden ze verliefd. En hij besluit, nadat hij terugkeert van de Eerste Wereldoorlog, waar hij heeft gestreden en geleden, om geld te gaan verdienen om Daisy toch voor hem te winnen.
Ja.
Maar Daisy is met Tom getrouwd.
Met Tom Buchanan.
Ook oud geld. En gaandeweg, ik neem het gewoon even van je over.
Ja, nee, graag.
Goed?
Ja, nee, heel graag.
Gaandeweg ontdek je al lezende dat deze Gatsby in werkelijkheid de zoon is van Duitse immigranten. Of kleinzoon van Duitse immigranten.
Ja, kleinzoon, ja.
Of zoiets.
Hij heet namelijk eigenlijk...
Jim Gatz. Ja. En hij heeft zijn fortuin gemaakt door zich voor iemand anders uit te geven. Een rijke miljonair te redden van een boot. En van die rijke miljonair eigenlijk het lingo inderdaad te leren van de hogere klasse en de maniertjes.
Ja, en je merkt ook dat hij inderdaad wel degelijk contacten heeft met... Hij gaat naar Wolfsheim.
Yeah.
Die is gebaseerd op Arnold Rot. Rot heet hij, geloof ik. Zo'n hele beroemde New Yorkse gangster.
Yeah.
Dus het is duidelijk dat die man op allerlei manieren zijn geld verdient, behalve op legale manieren.
Als een Orpheus gaat hij naar de onderwereld om zijn Eurydice op te halen. Maar ja, wat hij vergeet, en dat vond ik eigenlijk meteen heel erg prachtig aan deze roman. Gatsby maakt fortuin om het verleden weer te laten herleven. Daar is ook ergens een heel erg mooi stuk over in. Even kijken hoor. En ik lees het voor, lieve luisteraars, in de vertaling, want dat vind ik ook leuk, van Suzanne Jansen. Gatsby was zich op overweldigende wijze bewust van de jeugd en het mysterie die door rijkdom gevangen en in stand gehouden worden. Van de smetteloosheid van een uitgebreide garderobe en van Daisy, blinkend als zilver, veilig en trots verheven boven het bloedige zwoegen der armen. Met andere woorden, geld kan ruimte en tijd, degeneratie en verval ongedaan maken.
Oh ja.
Kijk, nog eens dat een van de weinige zinnen die ik mooi vond uit al die Marvel-films. Waarin Iron Man zegt
al die 6 miljard Marvel.
Ja, al die 6 miljard Marvel films. Waarin Iron Man dan zegt: all the money in the world doesn't buy you a second of time.
En
dat is natuurlijk wat Gatsby wil. Hij wil terug in de tijd. Hij wil gewoon eigenlijk Tom ongedaan maken. Ja. Eigenlijk wat hij vooral van Daisy wil, is dat ze eigenlijk zegt: ik heb nooit van hem gehouden.
Dat is wat hij wil horen. Van haar,
dat vraagt hij letterlijk. Ja. Maar je hebt dus ook die hele beroemde slotzin van The Great Gatsby. Van: so we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. En dat is natuurlijk wie. Hoe gaat die in vertaling, de slotzin?
Ik zal hem er even bij pakken, lieve luisteraars. Ik pak hem nog een stukje ervoor, want dat groene licht waar Gatsby, wanneer Nick Carraway hem voor het eerst op de pier ziet staan, staat natuurlijk ook voor de ongrijpbare Daisy. Gatsby gelooft in het groene licht, de orgiastische toekomst die jaar op jaar voor onze ogen terugwijkt. Ze ontglipte ons toen, maar dat doet er niet toe. Morgen zullen we harder lopen, onze armen verder uitstrekken en op een mooie dag, en zo varen we voort, schepen tegen de stroom op, onophoudelijk teruggevoerd naar het verleden. En in deze slotzinnen zit natuurlijk ook de kern van dit boek besloten.
Ja.
Ik kan niet terug. En ook deze roman is in de literatuurwetenschap ook wel gezien als de anti-American Dream roman. Because money can't buy you time. Om maar weer even naar het Marvel Universum te fietsen.
Nee, zeg nog, de alinea daarvoor hadden we eigenlijk ook moeten voorlezen.
Ik was er ook even bij, sorry luisteraar.
Dan beschrijft hij hoe hij denkt aan Gatsby, die zo op dat piertje staat, naar de overkant van de baai staat te staren. Dan zegt hij: he had come a long way to this blue lawn, and his dream must have seemed so close that it could hardly fail to grasp it. He did not know that it was already behind him. En dat is gewoon zo mooi. Yeah. De droom waar hij naar streeft is al geweest.
Yeah.
Yeah.
Zijn toekomst, waar alles het om te doen is, is al voorbij.
Yeah.
En dat maakt natuurlijk van de meet af aan Gatsby gewoon zo'n heel tragisch figuur.
Oh, dat vind ik interessant. Want in een hele vroege kritiek van Edith Wharton in een brief aan Fitzgerald zegt zij van: we hebben veel te weinig van Gatsby gezien. Waardoor hij helemaal geen tragisch figuur is. En je eigenlijk niet om hem rouwt als hij uiteindelijk dood is.
Oh.
En is hij maar gewoon, zeg maar, een nieuwtje in de roddelbladen, die dood van Gatsby. En als we wat meer van hem hadden gezien voordat Nick Carraway hem leerde kennen, dan hadden we van hem kunnen houden.
Als hij een ronder personage is.
Ja, en dat, ik was het daar wel misschien.
Nou,
het deed me denken aan de kritiek die er vaak is op de Baz Luhrmann-verfilming, de meest recente verfilming van
Met Leonardo DiCaprio
als
Gatsby.
Is dat Baz Luhrmann zich eigenlijk gewoon alleen maar heeft afgetrokken op de jaren 20 esthetiek en op, zeg maar, de feesten in die film. En niet diepgang heeft gegeven aan de personages.
Want ik moet wel zeggen, ik vond Leonardo DiCaprio, die brak echt wel mijn hart in zijn rol als Gatsby.
Ja, ik vond hem ook goed. Maar dat is omdat ik hem gewoon heel goed vind altijd.
Ja.
Maar wat vinden we van de kritiek van Edith Wharton?
Nou, ik kan er eigenlijk niet zoveel mee. Of tenminste, ik ben het er niet mee eens, laat ik het zo zeggen. Want voor mij is Gatsby wel heel tragisch. Er zit al in die ene scène, dat je leert hem zo kennen op zo'n feest. En dan iedereen praat over hem en hij is een soort van... Ja, hij is gewoon Leonardo DiCaprio. Gewoon die status van glamour hangt om hem heen. En dan zie je hem dus vervolgens met Daisy. En dan wordt helemaal weer zo'n kleine jongen.
Ja.
En
dat met die overhemd.
Het is duidelijk, het is gewoon zo iemand die zichzelf groot heeft gemaakt. Maar eigenlijk dat niet is. En daar zit al gewoon zo'n tragiek in.
Nou, dat zit hem in het eerste moment dat je daarachter komt. Dus is op het eerste feest waar Nick Carraway komt. Dan komt hij de bibliotheek in. En dan zit daar een man die op van het feest is weggelopen, zit daar de boeken te bekijken. En die is stom verbaasd dat de boeken allemaal echt blijken te zijn. Want je had soms blijkbaar ook boeken als decor.
Ja.
Maar dat ze niet gelezen zijn, want de pagina's zijn niet
beduimeld.
Ze zijn niet beduimeld, niet eens afgesneden, doorgesneden.
Oh ja.
Want dat was toen nog.
Ja.
En hij zegt van, het is, wat is het, such a degree of realism, zegt hij, of zoiets. Van het. Ja. Hij heeft, bijna heeft hij zichzelf zeg maar als verfijnd weten te presenteren. Maar net niet.
Nou ja.
En dat vond ik zo tragisch.
Wat er wel grappig in is, denk ik, in ook als je kijkt naar de eigen tijdskritiek. Volgens mij is die film twee keer heel mooi gefilmd. Eén keer in de jaren 70, ben ik even vergeten wie de regisseur was. Maar met Robert Redford in de hoofdrol. En die speelde Gatsby. En Sam Waterston speelde Nick Carraway. En Mia Farrow speelde Daisy.
Ja, ik vond haar
dat is echt een prachtig. Dat was een film waarmee Ralph Lauren doorbrak, trouwens. Ralph Lauren, de ontwerper, heeft alle kostuums ontworpen voor die film.
Oh, ik dacht dat hij meespeelde.
Fun fact.
Party time.
En dat ziet er geweldig uit. Veel mooier dan die van vind ik, dan die van Baz Luhrmann. Die echt alleen maar hysterisch is. En wat heel raar is in die film van Baz Luhrmann is dat Baz Luhrmann de copyrights niet kreeg. Dus er zitten allemaal voice-overs. En dat zijn dus verbasteringen van de zinnen van het boek. Wat heel nep is.
Hè?
Ja.
Ja, dus die zinnen.
Het zijn geen echte zinnen.
Nee, het zijn niet de echte zinnen. Dus hij heeft zijn eigen varianten van gemaakt. Nee.
Maar en zit als je in I Hope She'll Be a Beautiful Little Fool?
Ja, nee, het zit wel een paar van dat zinnen. Maar bijvoorbeeld die slotzin van So We Beat On, Boats Against the Currents, Born Back Ceaselessly in Past. Daar maakt hij dan zoiets van We Are Ceaselessly Into the Past, Born Back Like Boats. in de hele. Maar wat wel belangrijk is, denk ik, die films die zijn super glamorous. En die denk je van wauw, wat prachtig. In die tijd werd het helemaal niet zo gezien. Want Gatsby was juist, zeg maar, zoals wij naar Trump kijken. Gewoon juist heel rijk, maar geen smaak.
Ja.
Dus hij beschrijft ook die kleren van Gatsby is iemand die een zilveren stropdas draagt. Met een gouden pakje. Hij ziet er gewoon uit als een soort van, als een clown.
Ja.
En in die tijd was hij dus helemaal niet chic. En zo werd ook wel, dat boek was een enorm succes toen het uitkwam, hoor. Daar niet van.
Ja, maar niet
meteen, toch?
Een commerciële.
Ja, commercieel zelfs. Maar critici vonden echt, critici zeiden ook van, ja, dit gaat gewoon. Kijk, een beetje vergelijkbaar alsof wij nu een boek zouden schrijven over de Kardashians. Dan zouden wij allemaal zeggen, ja, oké, het is misschien mooi geschreven, maar ja, het gaat over de Kardashians.
Over de tragiek van Kylie Jenner.
En dan over 100 jaar later kijk je terug op die periode en denk je, oh, de Kardashians, nou, dat zei echt veel over die tijd.
Oh,
op dat moment vonden mensen het heel ordinair, die Gatsby.
Ja, en het verouderde ook best wel snel. Want binnen een jaar was er volgens mij ook een Broadway show. Want het is volgens mij in 1925, klopt dat, jongens, uitgegeven. Ja. En zelfs een Broadway show over verschenen.
En een stomme film.
Ja, dat is een paar stomme films.
Waar die Zelda heeft beschreven als afschuwelijk, dat ze weg zijn gelopen uit.
Zelda, de echtgenoten van de.
Ja, moet ik heel kort iets vertellen over.
Nou, maar ik pak hem heel eventjes terug om om deze trope af te maken. En ik ben nu, omdat ik zo dement ben, alweer kwijt waar we het over hadden. Nee, ik weet
het
alweer.
Of niet.
Het kwam dus halverwege de jaren 20 uit. Maar ja, goed, eind jaren 20 ging het helemaal mis op de beurzen. Jaren 30, recessie. Jaren 40, er was iets met Duitsland toen. En pas in de jaren 50 ging het weer lekker met deze roman. En toen pas werd het echt erkend. Maar wat ik in de biografie heb gelezen, dat Scott Fitzgerald bij leven nooit echt die literaire erkenning heeft gehad. Wel beroemdheid en beruchtheid, want hij ook deel uitmaakte van die party squad daar. Maar
party squad,
want zijn vrouw, en pak hem hier even op, Joost. Zijn vrouw Zelda, fun fact trouwens. Zelda van Link uit The Legend of Zelda is genoemd.
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Kijk, oh, wat vet. Ja. Weet je, dat is wel jammer aan dat spel, dat op zich charmant is, is dat je nu je dochter geen Zelda meer kunt noemen, omdat mensen dan denken dat je een of andere gamer bent.
Nou, het spel is fantastisch. Erg is het als je een gamer bent? Nog even. Hallo?
Mag je kind ook geen Link noemen, zeker?
Nee.
Nee, maar Scott Fitzgerald, heel kort, 1896 geboren. Niet heel super dure families, maar wel zeg maar goed genoeg ingevoerd dat hij wel naar Princeton ging.
Niet afgestudeerd.
En ook omdat hij toen al redelijk vroeg begon met schrijven. Dus hij heeft een boek geschreven, This Side of Paradise.
Dat was hij echt 25 of zo.
Ik moet wel zeggen, Fitzgerald is echt heel goed in titels voor boeken verschillen. Dus je hebt This Side of Paradise, The Great Gatsby en Tender is the Night. Echt van die prachtige.
The Great Gatsby heette niet echt zo, toch? Hij heeft op het laatste moment.
Hij wilde het op het laatste moment veranderen. Hij wilde het Under the
Red, White and Blue,
inderdaad.
Maar ik vind dat een hele slechte titel.
Het
is zo on the nose van, oh, dit gaat over Amerika.
Maar goed, hij had eigenlijk bedacht om te sterven in de Eerste Wereldoorlog. Dat hij voor zichzelf bedacht van, ik ga in dienst. En dan,
want liefde is verdriet.
Ik ken dit soort jongens.
Ja, dat weet jij ook. Hij was inderdaad, ja, hoe heet ze nou?
Ik pak hem even hierover. Genevra King. Hij was 19, zij was 16. En zij was ook zo, net zoals de Daisy in The Great Gatsby. Een debutante. Iedereen was verliefd op haar. En zij hadden echt een soort verlammende crush op elkaar. En zij deed nog wel met 15.000 andere mannen. Dat soort Gijs, hoe heet hij nou? Gijs van Dijk van de PvdA was Genevra King. In het zuiden van Amerika in die periode. En hij heeft dus ook, hij heeft zich inderdaad ook aangemeld in het leger om te gaan sterven in Europa. Hij kon het gewoon niet aan. En
hij was wel zo ijdel dat voordat hij in dienst ging, hij eerst nog een roman schreef van 120.000 woorden. Zo van, als ik dan sterf, dan wordt dit postuum uitgegeven.
Laat ik het naar.
En volgens werd dat boek geweigerd. Heel pijnlijk. En hij stierf ook niet. Hij is volgens mij ook helemaal niet aan het front geweest. Maar
Hij moest gewoon afwassen.
Maar goed, en toen na de oorlog trouwde hij inderdaad met Zelda. Zij was zo'n Southern Belle. En zij was ook zo'n society figuur. En via haar kwam hij ook zo helemaal, ja, de Society van New York in. En toen schreef hij dus in 1920, publiceerde hij de This Side of Paradise.
1920. Toen was hij dus echt 23.
Ja, was hij 24. En dat ging heel erg over zijn tijd op Princeton.
Oh ja.
Heb ik gelezen ooit. En ook weer echt totaal vergeten waar het over ging. Maar toen publiceerde hij ook nog The Beautiful and the Damned in 22. Ook echt zo'n jazz AIDS boek. Ook zijn enorme verkoopsucces.
Geweldig titel.
En van dat geld leefde hij dus deels met Zelda in New York. En deels zat hij in Parijs. En daar maakte hij deel uit van The Lost Generation. Zoals dat werd genoemd met Hemingway als een van de bekendste andere figuren. En dat waren zo'n heel groep, vooral Amerikaanse schrijvers, die allemaal soort van, ja, nou ja, verloren, zoals de term ging, uit de Eerste Wereldoorlog waren gekomen. Alle ambities en idealen waren weggedreven door al het mensen verlies van mensenlevens dat ze hadden gezien. En daar hoorde hij gewoon bij en daar ging hij mee. En hoewel hij echt een heel stuk rijker was dan heel veel van die andere schrijvers, hij zat ook heel veel in de Riviera met Zelda. En met Zelda ging het helemaal niet goed. Die had mentaal heel veel dingen.
Schizofrenie heeft ze later als diagnose gehad.
Een aantal keer opgenomen.
Waarom staan zij zo bekend als een power duo?
Omdat ze glamorous waren. En ze verschenen het vooral toen ze nog in New York waren. In al die bulletins van, oh la la la, wie was weer een shitface op dit feest? En dat was dan Zelda Fitzgerald.
Ja, maar zij staat toch ook bekend als echt een soort van intelligente vrouw. Ja, die
hyper
intelligent. Maar inderdaad echt van die celebrities ook. Dus iedereen kende ze. Nou, en te kort samengevat over
Kourtney Kardashian en Scott Disick. Zo moet je het gaan zien, denk ik.
En toen over dat huwelijk en hoe dat misging, schreef hij Tender is a Night in 1934. Echt een heel mooi boek is. Dat door de critici helemaal in de pan werd gehakt. Ook wel echt omdat hij gewoon te beroemd was.
Oh, het is een afrekening.
Ja, dat was de Hemingway's theorie was dat altijd. Van, dat was eigenlijk iemand die, zijn boeken werden meer besproken op basis van wat er in de kranten over hem stond. En welk feestje was geweest dan dat het boek echt als literair werk werd gelezen. En toen precies wat jij net al zei. In 29 had je natuurlijk de grote beurscrash. En hij schreef gewoon over rijke, geprivilegeerde mensen op feestjes. Ja, daar was gewoon niet echt smaak. Dus in de jaren 30, ja, nou, ik zal niet zeggen dat hij een lager wal belandde. Maar het succes dat hij in de jaren 20 had, was toen echt weg. En toen richtte hij zich op Hollywood om filmscript te schrijven.
Ging ook niet goed.
En toen werkte hij aan een groot magnum opus dat al zijn werk moest overtreffen, The Last Tycoon. Maar toen tijdens een vergadering kreeg hij een hartaanval, viel hij dood neer op zijn
44ste.
Ja, na jaren van ook probleem drinken, althans van geen problemen drinken hebben en daardoor een probleem leven.
Kennen jullie dat? Ja, het punt is natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen algoritme. Dus ik weet niet wat jullie te zien krijgen op Insta. Maar ik krijg altijd zo'n filmpje van die mensen die aan het dansen zijn. Kennen jullie dat filmpje? Zo'n hele groep mensen. Ja, ik ben shit. Dat is altijd.
Is het één specifiek filmpje?
Dus één specifiek filmpje. Van een hele groep mensen in een soort van jaren 20 kleding die aan dansen zijn. En die doen zo'n speciaal dansje.
Ja.
Zegt jullie dit? Jullie kijken me echt allemaal aan.
Dat is heel wanhopig.
Ik begin nu te zweten.
Ik krijg alleen maar zuur deze.
Ja, maar er zit gewoon, mochten jullie dat filmpje.
Ja.
Oké, nou laat maar. Maar in ieder geval in dat filmpje zit één jongen die danst helemaal vooraan die groep. En die lijkt echt als twee druppels water. Dus mochten jullie luisteraars
op
Scott Fitzgerald.
Oké.
Het einde van dit jaar was
cliffhanger.
Ik probeer het onderwerp weer af te ronden. Omdat ik zie jullie hem alleen maar aankijken van
Maar hij is dus jong gestorven. Ja. Heeft niet de lof ontvangen, wel de cashings. Maar niet de lof tijdens zijn leven die hem waarschijnlijk wel waren toegekomen. Maar ik wil heel even teruggaan naar iets wat we net besproken hadden over het begin van zijn leven. Die grote liefde met die Ginevra King. Want daar is toch wel even een oelala verhaal over te vertellen.
Oh.
Niet alleen omdat hij pas aan Zelda Sane een huwelijksvoorstel doet 3 dagen nadat hij op zijn knieën nog deze Ginevra gevraagd had om toch zijn hand in marriage te accepteren.
Oh my god, mannen.
Painful.
Altijd, gewoon. Ja, een
totale Prins Bernhard actie. Hè? Die deed ook pas Juliana een huwelijksvoorstel nadat die 2 andere rijkere chicks hem hadden afgewezen. Maar belangrijker nog, in een van de liefdesbrieven, want die hadden een enorme correspondentie met elkaar, deze Ginevra King en Scott Fitzgerald, heeft zij hem een kort verhaal gestuurd wat gewoon precies de plot is van The Great Gatsby. En waarin Daisy's rol door haar wordt gespeeld en dat zij terecht is gekomen in een liefdeloos huwelijk met weliswaar een hele rijke gast.
Het is maar
pijnlijk. Pijnlijk hoor mij nou, Jezus.
Maar heeft zij hier ooit nog geprobeerd een soort van credits voor te krijgen?
Nee, want zij heeft later ook nog, toen Scott Fitzgerald overleed, heeft zijn dochter, Scotty, want waarom zou je je dochter niet naar jezelf vernoemen? heeft zij op zijn verzoek alle liefdesbrieven die hij had bewaard van Ginevra, had ze aan haar teruggegeven. En Ginevra die las ze en ze zei, Jesus, I've been such a little ass. En ik denk dat ze het misschien daarom ook heeft laten zitten.
Ja, maar dat is toch bizar. Stel je voor dat je zeg maar per ongeluk een van de grootste literaire werken in de geschiedenis hebt geïnspireerd.
Hè? Maar goed, weet je, ik heb die brief, ik heb dat verhaal zelf niet gelezen, moet ik eerlijk bij zeggen. Maar ja, hij is wel een fenomenaal schrijver. Dus misschien dat je in dat plot elementen gemeen hebt, maar de manier waarop het wordt. En ook de hogere gedachte. Dit boek is de anti-American dream. Nogmaals, je kan geen tijd kopen. Je kan niet het verleden restaureren met miljarden. Ik weet niet of dat.
Het wordt ook gezien als een van de great American novels. Omdat het natuurlijk
Dan gaan we weer.
Die thematiek helemaal behandelt van jezelf proberen op te trekken. En van jezelf iets anders maken dan je bent. En Fitzgerald heeft natuurlijk een hele mooie manier gevonden om te laten zien hoe dat de hele tijd mislukt.
Ja.
En we hadden hier een vraag over, toch, Merel?
Oh, Merel is er ook trouwens.
Merel! Ja.
Hallo! Ja, we hadden hier inderdaad een vraag over. En die eigenlijk 2 vragen in 1. Een soort suggestie voor ons. Vraag van Bobby. Oh. Om verwarring en onzekerheid daarover te voorkomen. Bobby is een vrouw.
Hoi Bobby.
Hoi.
Het is zo grappig dat we blijkbaar zo vaak mensen hebben gemisgenderd in de podcast.
Yeah.
Dat het nu gewoon in de mails wordt vermeld.
Ik vind het heel leuk als vrouwen Bobby heet.
Ik ook. Afke Romein heeft een heel leuk liedje genaamd Bobby. En het gaat ook over een meisje die met je wil spelen en leuke dingen wil doen.
De dochter van Arie Boomsma heet ook zo.
Arie.
Het hondje van Kuifje heet ook zo.
Oké, Bobby.
Oké.
Ik bedoel Merel.
Daar gaan we. Bedankt voor het maken van Boeken FM. Ik luister heel graag naar jullie podcast, vooral in de auto. Omdat het dan net voelt alsof ik met een groepje vrienden over boeken zit te kletsen. Aangezien ik niet veel vrienden heb die net zoveel lezen als ik, is dat voor mij anders schier onmogelijk.
Bobby.
Ik heb een vraag. Of misschien is het eigenlijk een verkapte suggestie. Laatst las ik Max, Misha en het TED-offensief van Johan Harstad. En ik was daar behoorlijk van onder de indruk. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden / vonden. Zie je, hier zit dus de verkapte suggestie. Want eigenlijk wil ik hier gewoon een podcastaflevering over. ... Maar mijn echte vraag is eigenlijk als volgt. Kan de nieuwe Great American Novel ook geschreven worden door een niet-Amerikaan? Is het dan nog wel een Great American Novel? En zo ja, is Max, Misha en het TED-offensief dan een kanshebber op deze kwalificatie. Alvast bedankt en tot een volgende autodate. Liefs, Bobby.
Hey, lieve Bobby. Nou weet je, we hadden het van tevoren even over jouw vraag. En het is vaak zo met deze podcastreeks dat wij allemaal een boek hebben gelezen en Merel niet. Maar in dit geval was het andersom. Merel is de enige van ons 4 die Max, Misha en het TED-offensief heeft gelezen. Wat vond jij ervan?
Ik ben heel groot fan van Harstad.
Ik ook.
En
Bus Alden, waar ben je gebleven?
Ja, geweldig en ook zijn korte verhalen. Die bundel Ambulance heet die volgens mij.
Die moet ik nog lezen.
Ja, dat is mooi ook. Dus ik had echt een grote verwachting van Max en Misha. Maar ik vond eigenlijk dat... Ik heb hem 4 jaar geleden is hij uitgekomen, volgens mij 2018. Dat er eigenlijk gewoon heel veel uitgekund had. Geschrapt.
Genadeloos, Merel.
Ja, genadeloos. Ik had ook hele hoge verwachtingen. Dus daar had het misschien ook mee te maken. Okay. Dus voor mij niet zijn favoriete boek.
Oké, okay, nou Bobby, ik kijk even naar de anderen hier. Ik zie niet, je stuit er niet van enthousiasme om het boek te gaan
spreken. Nee, ik ook niet. Maar wat ik wel denk, om op je vraag terug te komen, Bobby. De Great American Novels die er zijn, hè, dus The Great Gatsby wordt vaak genoemd, of Grapes of Wrath van Steinbeck, of Moby Dick. Dat zijn ook van die boeken die klassiekers zijn geworden omdat ze samenvallen met de tijd waarin ze zijn geschreven. En allemaal als een soort van definiërend boek gezien worden. Het kan ook On the Road zijn van Jack Kerouac.
Wat betekent samenvallen? Dat iemand zeg maar in de tijd waarin hij leeft zijn eigen tijd goed weet te portretteren.
Vaak ook op een manier die op dat moment nog niet duidelijk was dat het zo goed samenvalt. Het kan ook Age of Innocence zijn van Edith Wharton. Je kan wel genoeg voorbeelden. Dus het is bijna als je van buiten dat wil gaan schrijven, dan zit er soms misschien al een soort van afstand of onechtheid in. Laat ik het zo zeggen. Niemand van die schrijvers dacht, ik ga The Great American Novel schrijven. Het is gewoon meer, en bijna ook al die boeken die als Great American Novel zijn opgepikt. Ja, sommige waren wel in hun tijd succesvol, maar heel veel zijn er ook later dat pas, die hebben later pas het etiket gekregen. Omdat je soms 20 jaar later pas weet wat een bepaald tijdperk waard was.
Oh ja.
Nou ja, en dat is ook een van de redenen dat de boeken die achteraf geroemd werden als de grote boeken over zekere tijdvlakken standaard 30 jaar na het tijdvlak zijn verschenen. Oorlog en Vrede van Tolstoj, dat wordt echt geroemd als dé roman over de Russisch-Franse oorlog met Napoleons inval in Rusland. 30 jaar na dato, Slaughterhouse-5, ook een flink aantal jaar na de Tweede Wereldoorlog. Catch 22, ook volgens mij 10 jaar na de Eerste Wereldoorlog.
Langer, ja.
Maar dit niet dus, Gatsby.
Ja. Ja, maar ja, dat is natuurlijk zo.
Nou, het is met Gatsby is denk ik wat ook deels de waarde gehad. Jij maakte de opmerking in het begin ook een beetje. Het is ook dat je weet, en dat weet Gatsby of dat weet Fitzgerald niet, dat het Dansen op de Vulkaan is. Want de waarde van The Great Gatsby is dat hij ook zo'n beschaving beschrijft, waar iedereen koopt aandelen, iedereen is aan het feesten, iedereen groeit, iedereen wordt rijk. En Fitzgerald en de personages weten niet dat de grote depressie eraan komt.
Maar is het niet?
Die weten niet dat wat ze aan het opbouwen zijn een zeepbel is en gaat barsten.
Hij lijkt het wel te weten, misschien met de kennis van nu. Maar door bijvoorbeeld die soort van smerige, armoedige onderzijde daarvan de hele tijd wel te laten zien. Met die, hoe heet dat?
The Valley of the Ashes.
The Valley of the Ashes, ja, precies. Waarin
dat
is, gewoon.
Dat ligt tussen de stad en East Egg in. Ja,
ja, dus dan rijden mensen van de stad vanuit hun zeg maar appartementjes rijden ze dan naar West Egg.
Ja, inderdaad. Dus door een gebied heen waar een soort van vuilnis wordt verbrand.
Ja.
Kilometers lang.
Maar ik pak hem heel even terug, jongens. Want we zitten officieel nog Bobby's vraag te beantwoorden.
Oh.
We zijn nu alweer terug naar deze roman. Dus als ik jullie goed begrijp en als ik het goed samenvat. Het kan soms gebeuren dat iets achteraf wel de Great American Novel blijkt te zijn. Maar op dat moment zelf niet geïntendeerd was als de Great American Novel. Klopt dat?
Ja, dat denk ik.
Dat was goed samen.
Ja.
En even de andere vraag nog van Bobby. Van kan het dan door een buitenlandse auteur worden geschreven? Want er zijn namelijk mensen die bijvoorbeeld vinden dan On Earth We're Briefly Gorgeous van Ocean Vuong. Een door een Vietnamese-Amerikaanse auteur vorm van Great American Novel.
Maar is Ocean Vuong niet ook gewoon Amerikaans?
Nou ja, hij is dubbel cultureel. Dus
ja.
Maar goed, Amerikanen zijn dat doorgaans, toch?
Ja, kijk, dat zijn denk ik Amerikanen. Amerika is natuurlijk bij uitstek een land van migranten en immigranten en vluchtelingen. En ik bedoel, het is echt een totale melting pot. Dat is het altijd geweest. Dus op een bepaalde manier klopt dat ook. En kijk, Amerika heeft natuurlijk, de American Dream is gewoon zo'n thema. Van je begint met iets en je begint met niets en je wordt iets groots. En dat is natuurlijk juist een migrantenthema.
Ja, en een migrantenmythe.
Dus ja, migrantenmythe.
Dat vind ik trouwens wel mooi gezegd net, jongens. Dat inderdaad, omdat in deze roman The Great Gatsby dan alles stuk gaat. Weet je wel, het met terugwerkende kracht relevant blijkt te zijn. Voor, er wordt een tijdperk beschreven. En een teleurgang van de kleine man in dat tijdperk. Terwijl een paar jaar later dit tijdperk aan zichzelf ten onder is gegaan. Door al het investeren. Door het eindeloze geloven in dat het beter en harder gaat.
Ja, maar ik vind het echt moeilijk te geloven dat Fitzgerald niet dat al aan het voorspellen was hierin.
Ja, ik denk dat hij het ook wel moet hebben geweten. Net zoals dat je nu ook al mensen hebt. Of nu al, ja, en met Joris Luijendijk toen hij nog niet gecanceld was. Wat hij ook zegt in dat boek van hem. Dit kan niet waar zijn. Dat je denkt, ja, dit moet toch gaan crashen?
Ja, nee, tuurlijk.
Dat kan niet anders.
Ik bedoel,
het is allemaal bluff.
Fitzgerald, en niet alleen dit boek, een ander boek. Hij beschrijft ook zo'n soort van hysterie. Cultureel en financieel. En waarvan je weet, dit kan niet volgehouden worden.
Nee.
Wat ik altijd wel goed vind om erbij te zeggen. En waar ik elke keer weer perplex van ben als je bedenkt hoe rijk dit boek is. Het is maar 170 pagina's.
Minder dan 50.000 woorden.
Minder dan, ja, veel minder dan 50.000 woorden inderdaad. En bedoel, er zijn dus, je hebt eigenlijk, je hebt dus Tom en Daisy, je hebt Nick, je hebt Gatsby, je hebt Jordan Baker. En ja, en dan zeker zin Myrtle nog. Het zijn allemaal voor mij totaal zichtbare, echte personages die allemaal hun eigen tragiek hebben en hun eigen tegenstrijdigheden. En allemaal kan je ze ook, je kan ze ook allemaal ergens, als je zou willen, op de sociologische ladder plaatsen.
Ja.
Het is helemaal duidelijk hoe ze zich verhouden ten opzichte van elkaar.
Oké, okay, en dan, maar bij deze rond ik even de vraag van Bobby af, jongens.
Ja. Oh ja, sorry, Bobby wil.
Want ik wou het met jullie ook nog hebben over iets anders. Want we hebben het nu heel erg over de thematiek, over de achtergrondverhalen, de personages. Maar op een gegeven moment gebeurt er iets bijzonder noodlottigs in de roman. En daar wil ik eigenlijk met jullie ook even over praten, wat wij daarvan vinden. Want ja, we gaan hem even spoilen, lieve luisteraar. Maar
je hebt 100 jaar gehad.
Waarschijnlijk heb je ook je mondelingen erover gedaan. Dus wat maakt het uit? Op een gegeven moment heeft deze Tom dus inderdaad een minnares, Myrtle, die uit het Ash District komt, waar Joost het zo even al over had. En er komt een moment waarop die hele situatie explodeert tussen zowel Nick, Gatsby, Tom en Daisy. Gatsby die zegt, zijn ze in New York in een enorme, slecht geventileerde kamer van,
ja, in de hit.
Hou van mij, Daisy, zegt tegen Tom dat allemaal een leugen was. En Daisy van, nou ja, ik vond Tom toch soms wel aardig tegen mij of zo, ik weet niet. En weet je wel, en Gatsby ape shit. En Tom, haha, Gatsby met een kneus. En dan gaan ze met z'n allen in auto's naar huis rijden. En dat is belangrijk, want op een gegeven moment in een van de twee auto's zitten Gatsby en Daisy. En Daisy zit achter het stuur. En wie rampt zij en schept zij? Net zoals, hebben jullie nog die beelden gezien van de Apple Store? Hoe die
handen,
gijsbelnemer. Nou, ongeveer dat gebeurt met Myrtle.
Haar
bam.
Tiet is er af.
Haar bob is er afgescheurd. Ja. En Daisy en Gatsby, die doen wat elke stijlvolle persoon in die jaren zou doen. Namelijk gewoon elkaar doorrijden na het ongeluk. En dan wordt alles, krijgt een twist. Tom Buchanan, dus de echtgenoot van deze, die komt erachteraan. Die ziet dat het gebeurt. Dus die ziet zijn minnares helemaal aan flarden en ontborst op de grond liggen. En hij, kut, balen en zo. En
hij begint niet heel rauwig om. Ook.
Nee. En hij begint ook een beetje de schuld al te ver... Ja, hoe ging dat ook weer, jongens? Hij geeft de schuld ook al meteen een beetje aan Gatsby.
Nou, wat je eigenlijk wordt het omgekeerd verteld. Dat je denkt dat Gatsby het is.
Yeah.
En dan later komt Nick erachter dat Gatsby niet achter het stuur zat met Daisy. Maar Gatsby neemt dus, als de heer die wil zijn, de schuld op zich. En dat vertelt Tom dan aan de weduwnaar, de echtgenoot van Myrtle.
Ja, en die natuurlijk wit heet is. En hij denkt, ik ga deze gast vermoorden. Dus uiteindelijk wordt Gatsby doodgeschoten gevonden
in zijn eigen zwembad.
En die man iets verderop ernaast
heeft zichzelf doodgeschoten. Dus het is een einde aan dromen. Het is het opzij schuiven van verantwoordelijkheid uit een soort oude ridderlijke code, wat opmerkelijk is. Hè? Want juist dat hele oude geld uit het zuiden ging er altijd heel erg prat op dat zij...
Op eer, ja.
Op eer.
En dan als het erop aankomt, heeft Gatsby dan meer eer dan Tom.
Exactly. Dat is ook wat je zo mooi ziet in Gone with the Wind. Op een gegeven moment dan zegt Margaret Mitchell dat al die zuidelijke heren en slavenarbeid of slaveneigenaars, die trekken het een strijd en met hen verdwijnt de laatste chivalry in het zuiden van de Amerikaanse staten.
Ah ja.
Laat het even over Nick hebben, want we hadden al die slotzin voor gelezen, maar de beginzin is net zo beroemd.
Oh ja, geweldig. Ja.
In my younger and more vulnerable years, my father gave me some advice that I've been turning over in my head ever since. Whenever you feel like criticizing anyone, he told me, just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you have had. En dat zegt hij ook later over zichzelf. Dat iedereen een paar cardinal virtues heeft. Dus iedereen heeft een paar grote deugden. En zijn deugde is eerlijkheid.
Ja.
Ik weet niet helemaal of dat waar is. Maar
hij ligt aantoonbaar in het boek.
En hij ligt aantoonbaar. Wat ik fascinerend vind aan Nick is dat hij wel... hij probeert, en in die zin klopt die begint, hij probeert elk oordeel op te schorten. Dus hij gaat overal in mee. Maar overal in meegaan is natuurlijk vaak ook een soort van... Nou, ik weet niet of kwaadaardigheid een groot woord is, maar...
Kwaad trouwens zijn aan jezelf.
Ja.
Maar ik weet niet aan welke zelf of zo. Ik vind Nick heel moeilijk te plaatsen. Ik bedoel, wat is hij? Hij heeft een soort cynische humor over zichzelf. Hij is een observator. hij houdt zich ook...
Dat is best wel grappig.
Hij is heel grappig. Hij observeert de hele tijd zo van... Op een gegeven moment zegt hij... He exchanged frowns with Dr. Eckelberg. Dat is dat bord van die bril.
Ja.
Dat steeds als decorstuk fungeert. Nee, maar dus hij is super grappig. Maar dat weet je eigenlijk alleen
moet er voorbij zeggen. Dr. Eckelberg is een oogarts. Schijnt een oogarts te zijn. Er staat een enorm billboard van zijn ogen... boven de Valley of the Ashes. Dus het is echt alsof je de blik van God op je hebt.
Ja.
Dat is ook zo'n mooi...
In de film gedaan ook.
Metaforisch beeld natuurlijk, ja.
Goed, in ieder geval, we weten eigenlijk alleen omdat hij de verteller is... dat hij een soort van grappig, droog is, weet ik veel wat. Maar wie is hij in dit universum? Dat vind ik heel moeilijk te plaatsen. Waarom vindt Gatsby hem eigenlijk op dag één al... zoekt hij een soort vriendschap?
Ja, we zijn wel meteen bevriend met elkaar.
Gatsby. Ja, want hij komt op het feestje. Hij kan de hele avond Gatsby niet vinden. Maar zodra hij hem tegenkomt... wordt hij meteen oude rakker genoemd door hem. En zijn ze meteen de beste vrienden. En mag je meteen de volgende ochtend in zijn vliegtuig.
Dat is Gatsby's overlevingsmechanisme door alle klassen heen. Hij is altijd zo aardig dat je haast niet ziet dat het ook uit onverschilligheid.
Dus het is weer niet iets dat bijzonder is aan Nick. Ik probeer je maar iets te
wat ik wel denk ik... Dat ja, ik wat, maar misschien komt het ook omdat...
Hij is de neef van Daisy. Dus ja. Gatsby heeft hem nodig als pion.
Ja, maar ook dat, weer iets dat niks met Nick te maken heeft.
Nou ja, maar wat je wel aan Nick moet nageven... is dat is Nick niet een enorme upperclass, hoor. Maar hij veroordeelt Gatsby niet. En het maakt hem ook niks uit als hij doorheeft... dat Gatsby niet is wie hij zegt. Dat maakt hem gewoon niet uit. Hij accepteert hem gewoon. En er zit ook zo'n hele mooie scène in... dat aan het einde van het boek... ongeveer het laatste wat hij tegen Gatsby is gezegd... van hey, Gatsby... You're worth more than the whole bunch, the whole damn bunch of them.
Ja.
Op een of andere manier ziet hij gewoon in Gatsby de enige persoon die echt iets van zichzelf heeft gemaakt.
Ja, en die het goed bedoelt allemaal. Ja, maar goed, wederom gaat dat meer over Gatsby dan over Nick. En Nick is iemand die alles accepteert en tolereert. En die is ook in tegenstelling tot Tom vooral enthousiast over dat witte mensen en zwarte mensen steeds meer met elkaar te maken hebben. Goed, verder voelt hij voor mij heel erg als de stem van de schrijver of van de lezer zelfs. En blijft er weinig van hem over.
Ja, hij is natuurlijk echt een beetje de camera. Hij is gewoon de registrerende. Hij handelt niet, hij is geen acteur.
Nee, precies. En dat is best wel raar om dan hem als hoofdpersonage te zien. Dat is hij dus eigenlijk
Dat is hij niet, maar... Gek genoeg is het wel een van de personages waar ik het meest aan gehecht ben. Omdat hij wel een beetje zo'n sarcastische
stem is geweldig,
heeft.
Ja.
En hele droog. Gewoon ook die feestjes, hoe hij die beschrijft. Van die hele snarky opmerkingen over alle hysterische mannen en vrouwen die daar bezig zijn.
En misschien een fundamentele vraag is dan van... Is het belangrijk dat je hoofdpersoon ook echt dingen wil, doet, onderneemt?
Nou, het gekke is, er zijn best wel een hoop vervolgboeken opgeschreven. Dus mensen, andere schrijvers die dan... Een paar jaar geleden is nog een boek verschenen over Tom Buchanan.
Echt?
Gewoon echt dat Tom, dit is dan gebeurd... en dan gaat Tom, die gaat naar Venezuela om zijn geld te verdienen in de olie. En er zijn mensen die hebben, er zijn ook schrijvers die een boek hebben gemaakt... over de jeugd van Daisy en zo. En wat ik grappig vind aan... van Nick, is dat je eigenlijk... Dat is een affaire die weinig belicht wordt. Maar hij krijgt iets met Jordan Baker.
Ja, geweldig.
En Jordan Baker vind ik dus ook een heel interessant personage. Ik heb het al vaker over Joan Didion gehad. En zij heeft een heel mooi, beroemd essay over zelfrespect.
Ja.
Dat is echt zo'n essay dat iedereen kent. En een van de voorbeelden die ze geeft... is Jordan Baker. Dat is een personage dat er bijna in... Die weet weinig over, behalve dat ze golfster is... en dat er blijkbaar een of andere incident is geweest... dat ze waarschijnlijk vals heeft gespeeld tijdens een golfwedstrijd.
Het is verder heel ongenaakbaar,
heel ongenaakbaar, heel ijskoud. En ze heeft een hele mooie opmerking... dat ze dan zegt van... dat Nick tegen zegt... je bent een hele slechte... met een hele slechte chauffeur. Je moet niet rijden.
Ja.
En dan zegt ze... dat is eigenlijk het probleem van andere mensen. Zegt hij zo van... It takes two to make an accident. En voor Baker of voor Didion is dat zo het ultieme voorbeeld van iemand met zelfrespect. Dat je gewoon zegt dat je eigenlijk je fouten accepteert. En je tekortkomingen omarmt als gewoon, dit is gewoon wie ik ben. En dat straalt die Jordan helemaal uit.
Ja.
Je zou bijna nog een roman kunnen voorstellen, maar die is er volgens mij niet. Over gewoon die affaire van Nick.
Ik was heel rauwig dat we dat gewoon niet... Want het commentaar dat hij levert op zijn eigen gevoelsleven is ook heel onderkoeld. Want hij vertelt over zijn nichtje. Kan hij gewoon met heel veel bloemrijke taal hij haar interne leven beschrijven. Ja, maar als hij zelf een arm om Jordan heen slaat en dan haar kust, dan niks. We weten alleen dat dat gebeurt.
Maar dat vind ik ook wel veel zeggen. Want hij is heel goed in het beschrijven van het geïdealiseerde leven van anderen. Het leven dat je zo nooit zelf zal beleven. En hij wordt gewoon bondig en haast afstandelijk wanneer het zijn eigen gevoelsleven betreft.
Ja, maar hij vindt dat is ik als je dat op zeg maar gunstig interpreteert, is hij er gewoon niet in geïnteresseerd, want hij is gewoon niet obsessief met zijn eigen emoties bezig.
Maar als je het ongunstig interpreteert,
dan is het een non-personage en is het jammer, ja.
Van de schrijver zelf.
Ja.
Oké. Okay.
Nou ja, ik weet niet of het kortschiet van. Ik bedoel, de focus van de schrijver is gewoon Gatsby.
Ja.
En Daisy. En dat zijn zulke sterren.
Ja.
Dan moet je gewoon een grijs figuur naastzetten, denk ik.
Dat is waar. Het is misschien net zoals met
niet grijs, hij is kuifje eigenlijk. Ja.
Met de Secret History, jongens.
Ja, nee, dat gek genoeg.
Dan heb je ook die Richard Paper, boring, en de rest glam.
Ja, gek genoeg, ja. Maar dat vind ik altijd
heel vergelijkbaar.
Het fascinerende van dat Richard eigenlijk ook wel stoer is. En je hoort in de Secret History, sorry, your side note, maar Richard, dan hoor je ook al dat hij op feestjes coke staat te doen en hij is met Dina bed geweest,
Ja.
Maar dat laat hij gewoon allemaal buiten het verhaal.
Wie is Richard ook al?
Richard Pepin, dat is de verteller van de Secret History.
Oh, de hoofdpersoon.
Ja, ja daarom. De hoofdpersoon, maar hij is de verteller.
Ja, ja,
hij voelt
inderdaad
niet aan als de hoofdpersoon, omdat dat groepje elitaire studenten overkomt.
Ik snap hem nu.
Als ik het nu dan weer opnieuw gunstig interpreteer, dan is het eigenlijk het chicste wat je kunt doen, is geen zelfobsessed hoofdpersonage neerzetten. Want dan ben je als schrijver ook afstand van je eigen emoties aan het nemen.
Dan gaat je memoir.
Dit kan ik nu al opgeven.
Hey, weet je wat ik een leuk idee vind? Wat jullie ook een leuk idee vinden, weet ik. Zullen we deze roman, die natuurlijk wel vaak verfilmd is, fancasten met een Nederlandse fancast?
Oké, okay, Nederlanders.
Zullen we eens even beginnen? Met welk personage beginnen wij?
Daisy.
Ik zou zeggen, maar dat denk ik vooral, Daisy heeft een soort diepgang en oppervlakkigheid tegelijkertijd. En dan moet je heel sterk allebei op het podium kunnen brengen. En ik ben laatst naar een fantastische voorstelling, Tip Emma Watson The Play geweest.
Oh ja. Yeah.
Met Caro Derks. En ik zou Caro Derks, hoi Caro, mocht je luisteren, zou ik heel leuk vinden om haar Daisy Buchanan te laten spelen. Ik denk dat ze dat fantastisch kan.
Ik had Daisy en Jordan zou ik willen casten.
Door dezelfde persoon?
Nou, nee, maar wel een duo.
Okay.
Vrouwtje en Stien. Nee, die kennen jullie
wel. Ja, nee, maar ik ken ze wel. Maar wie, dus Vrouwtje zou Daisy spelen? Ja.
Wie zijn jongens, wie zijn vrouwtjes?
Oké, het zijn jonge popartiesten. Stien die vertegenwoordigt ons.
Oh, Stien. Festival. Oh, ja, maar Stien is toch geen deel van het duo?
Nee, maar ze hebben wel vandaag een album gedropt. Vrouwtje heeft vandaag een album gedropt. Waar Stien een feature op heeft. Dus ik dacht ineens van, oh, dit zijn onze twee, zeg maar, jonge popartiesten.
Kijk, had ik bij Daisy, had ik Eefje de Visser.
Ja, zelfs.
Maar gewoon meer vanwege die stem. Zo van, stop. Parkeren aan de rand van de stad. Je niet misschien. Je weet toch zeker dat die bebel bijna past dan. Zie je niet. Nou, gaan dat.
Waar is mijn downer?
Dit is niet gewoon een heel uur.
Die voice full of money. Dat had ik gewoon, moest ik heel erg aan haar denken.
Ik snap wel wat je bedoelt. Ik had dat dus bij Vrouwtje, want die heeft ook een hele bijzondere stem. Okay, maar jij heeft een diepe stem. En dat is een hele, en dat wordt de hele tijd beschreven dat ze een hele soort van zwoele bedroom voice heeft. Vrouw, is het oud genoeg om dat over te zeggen? Ja.
Ik moet wel zeggen trouwens dat in de Bas Luhrmann versie Elizabeth Debicki, die Jordan speelt, met die, weet je wel, met die ijsschotskille ogen en die schoonheid en dat atletische lijf. Fantastisch hoor.
Heel goed gecast.
Hey jongens, wie zouden wij als Tom Buchanan?
Wij weten zijn, oh jawel, het was Eefje, laat maar.
Ja, Tom vind ik toch heel moeilijk om niet aan Wopke Hoekstra te denken.
Oh.
Nee.
Dat was een grote gast die het gewoon even aan je gaat uitleggen.
Daar is Wopke veel te lekker voor.
Ja, dat ben ik. Ja, nou ja, nee, maar Tom is ook lekker, toch?
En is dat zo?
Ja, want hij kan al. Het is een paard van een man.
Ja, het is een paard van een man.
Is geen paard.
Is veel te veel zelf, hij is meer zelfvertrouwen dan.
Wopke is een soort hazenwindhond. Dat is geen paard. Tom is toch een soort van brede gast?
Ja, dat is. Ja, ik dacht eerst misschien Johnny de Mol vanwege het oude geld. Maar ik vind Johnny de Mol echt heel erg onaantrekkelijk. Als ik aan Johnny de Mol denk, dan kom ik het dichtst bij een besnijdenis dat ik ooit ben geweest.
Maar is Johnny de Mol ook niet te aardig? Want Tom moet natuurlijk ook echt zo'n.
Ja, moet
ja, hij. Gewoon zoals. Ja,
een rood aangelopen bruut.
Ja, gewoon zo'n rood. Gewoon zo'n man die eigenlijk de hele tijd op het punt staat te schreeuwen.
Ja. Ja. Maar die ken ik niet. Zeg maar in een Nederlandse filmscene.
Ja, volgens mij. Je hebt meer een beetje type zoals je wel van die misdaadverslaggevers hebt. Weet je, dat zijn allemaal van die trasten. Die een beetje.
Een nekloze.
Nekloze figuren, inderdaad. Ja, zo zie ik me voor me.
Ja.
Dus ja, ik dacht
nou, Wopke op zich wel een goeie. Ja.
Oké. Even kijken, jongens.
Nick?
Nou ja, daar heb ik misschien wel eentje voor. Maarten Heijmans.
Ja, die is te charismatisch.
Ja, dat denk ik ook.
Dat is eerder.
Die is niet zo charismatisch. Die is vooral schattig toch, jongens?
Ja, ik zat ook in de schattige hoek te zoeken.
Ja, die,
dus ik had
een lief hoofd.
Matthijs van de Sander Bakhuizen had ik.
Oké.
Ja, maar die vind ik ook te aanwezig.
Te aanwezig?
Geen genoeg wie ik in mijn hoofd had, maar die is veel te oud. Maar dat is Aus Grijdanus junior.
Wie?
Ja, gewoon van Ita. Dat is, ja, maar dat
klinkt alsof jij alles iets achterstevoren hebt zien.
Ja, dat is echt een van mijn favoriete acteurs. Die nooit de hoofdrol
krijgt.
En
Ausjes
luistert. Ja. Bijvoorbeeld, dit is zo'n acteur die nooit de hoofdrol krijgt, maar altijd zeg maar de beste vriend van. Of weet je wel.
Wat vonden jullie van Tobey Maguire?
Ja.
Heel stupide gekast.
Ja, heel
toch?
Stupide.
Ik vind jou eigenlijk wel, Nick.
Ja, maar kijk wat hier staat op mijn briefje.
Heb jij jezelf, oh, er staat ik, vraagteken. Het is zo
ik, Caraway, Willy.
Er staat ik op mijn briefje. Ik dacht, ja, ik zie mezelf wel als Nick. Ik zie het mezelf wel doen.
Oh, maar dan wil ik Myrtle zijn.
Dus
ik
ja?
Oké, ja, Myrtle. Wie hebben jullie als Myrtle? Dus Myrtle is zeg maar de lower class, tietige meisje. Lekker dom.
Sally Hermsen.
Sally Hermsen?
Ja, maar die zou ik niet. Ja, die komt niet heel dom over, zeg maar.
Nee, we moeten toch een soort
van meer Nicky Gabi Blazer of zo.
Oh ja, mee eens.
Of
lekker
gewoon
ordy.
Een willekeurige influencer.
Het moet gewoon een goed lachse, mollige meid moet het zijn eigenlijk.
Ja. Oh, dan kan ik het ook zijn.
Misschien kunnen we het gewoon zo verdelen.
Ja. Meryl, jij bent sowieso Daisy.
Meryl is Gatsby.
Ja, Meryl is totaal Gatsby. Ja. Ja, maar wie zouden wij als welke Hollandse acteur? Mijn Hollandse zeker. Acteur, lekker jaren 30 nazi-tijd. Wie zouden wij als Gatsby cast, een Nederlandse acteur? Ik heb niemand kunnen bedenken.
Nee, ik ook niet. Ik heb een vraagteken opgeschreven.
Nou, ik zat te denken van, kijk, je kan er meerdere kanten mee opgaan. Aan de ene kant dacht ik, stel je wil zo iemand zo die super gretig is en gewoon super ambitieus en waar het allemaal helemaal van afspat, dacht ik, Gijs Groenteman. Dat is gewoon iemand die zo graag wil.
Ja. Jij vindt hem ook
als dat nou Gatsby zou zijn, dat zou je toch meteen willen zien in de filming.
Is Gijs Groenteman een Gabi Blazer die vroeg? Ja, ja dit is al wel aardig aan te ontsporen, dacht ik zo. Hè? Fijn. Ja,
of juist dan misschien zo'n Ernst Jan of zo. Zo'n Ernst
Fout?
Fout.
Nee, die is er veel te handenwringend met sjouwtjes om.
Nee, okay,
die heeft helemaal geen schaamteloze.
Nee.
Wie heeft nou een gouden stropdas om? Die wij kennen.
Ja, nee. Weinig.
Sander Schimmelpenning?
Ja, maar Sander Schimmelpenning.
Die is natuurlijk een graaf. Ja, die, maar dat ja, weten we niet zeker. Hè? Misschien lult hij dat gewoon.
Nee, hij is wel graaf.
Ja, nee, maar
dat
bedoel,
zou toch.
Die is het al, weet je wel. Dus die kan niet Gatsby zijn. Want
hij is Tom.
Nee, hij is
niet.
Hij is Twentenaar. Hij kan helemaal niet door. Hij is super slim.
Ja.
Dus nee. Gatsby is wel. Nou, luisteraar. Oh, ja,
maar dan zou ik eerder nog Jaap Reesema als Gatsby, weet je wel?
Met die lieve, heerlijk
met
gewoon,
die
andere bruine
op ogen.
Waarom google jij, Merel? Merel googelt nu Wierduk. Waarom in godsnaam zit je tijdens de opnames?
Ja, omdat ik moest. Nou, ik heb
Wierduk te googelen.
Afgelopen 2 dagen geleden een documentaire gekeken over cancelen. Van Doortje
Smithuizen.
En toen.
Die ook overal is. Dat is pas Daisy.
Dat is een Daisy. Voor de goede verstaander, inderdaad. Ja. Is dat totale Daisy? Ja.
En toen dacht ik heel even, zou Wierduk niet een Gatsby kunnen zijn? En toen ging ik hem even googelen. Maar
het is de minst.
Ja,
want Gatsby is een soort innemend iemand met een heel open gezicht. En
dat was trouwens echt wel scheef daten, jongens. Wierduk, die getrouwd was met Fidel en Ekus. Weet je, was een soort ork met een godin. Ja,
nou,
ik had er helemaal niks van.
Dat wist ik helemaal niet.
Ja, bizar, hè? Maar goed.
Oké, dat allemaal terzijde.
En dan hebben we Jordan nog.
Oh, ja.
Hanna Hoekstra. Sowieso Hanna Hoekstra.
Hanna Hoekstra. Ja, I guess. Ja. Heb jij niet in elke
fancast... Lieke Martens als Jordan.
Ja, ik heb wel in elke fancast Hanna Hoekstra.
Ja. Hanna Hoekstra het voorschijn gehaald.
In mijn voorstelling.
Maar jongens, geen Lieke Martens. Want die kan ook fantastisch woedend kijken. Sportief.
Lieke Martens? Die voetbalster.
Voor Barcelona, ja.
Ja, vind ik wel grappig bedacht.
Baby.
Het is toch veel te zonnig? Jordan Baker is een soort van. Is echt een soort ijskoningin.
Ja.
Kan dan ook weer niemand bedenken. Ik moet aan Tante Sidonia denken de hele tijd. Omdat ze als zeg maar zo mager wordt beschreven.
Lieke Marsman als Jordan.
Ja, Lieke Marsman als Jordan.
Die heeft ook van het flapper haar. Ja.
Oh ja, we kunnen nog even over de aesthetic praten van de jaren 20. Wat mij is opgevallen is dat we daar de laatste 10 jaar heel erg mee bezig zijn geweest of zo. Dat jullie ook opgevallen.
Ja, maar je hebt natuurlijk ook die Peaky Blinders. Wat ook
Peaky Blinders.
Is.
En we hadden dat Midnight in Paris.
Downton Abbey.
Downton Abbey.
Ja, waar komt onze fascinatie met die tijd vandaan? Omdat... Is onze esthetische fascinatie dan? Want toch, daar gaat het vooral om.
Ja, ja, ja.
Nou, kijk, vanuit het mannelijk perspectief is het wel makkelijk. Omdat dat gewoon wel echt zo'n fase was waarin mannen lekker mannen waren. Met stevig gesneden pakken.
En... Maar dat was toch in de jaren 50 ook nog zo?
Ja, misschien net iets minder of zo.
En... Mad Men gaat daarover.
Ja, maar ik weet niet. Het is ook denk ik een soort van gekke nostalgie, gek terugverlangen naar zo'n schaamteloze klassenmaatschappij. Wat... niemand letterlijk terug naar zou willen, maar wat iedereen wel heel lekker vindt om naar te kijken.
Nou ja, dat is in die laatste speeches een aardige poging aan het doen, geloof ik.
Die gaat terug naar de jaren 30, naar de grote zuiveringen van Stalin.
Ja. Ik vind het best wel een hot take, want ik denk dus eigenlijk van, als we ons verlekkeren aan zo'n Baz Luhrmann film, dan is dat eigenlijk omdat we wouden dat je nog zo onbeschaamd rijk mocht zijn.
Ja, maar het is ook volgens mij van mijn gevoel waarom mensen Downton Abbey zo prachtig vinden. Ik bedoel, dat is echt gewoon... Zo'n totaal pleidooi van, oh, iedereen wist sociaal zijn plek. En de maatschappij, rijke mensen waren rijk en wijs. En arme mensen waren lekker dienstbaar.
Maar toch de suggestie van sociale mobilisatie. Want een aantal personages in Downton Abbey...
Beweegt een beetje.
Wel binnen zijn eigen grenzen.
Ja, dat is het heel erg. Ja.
Ja. Ja. Hey, ik heb het idee dat we deze pony doodgemapt hebben. Moeten we niet eens een cijfer gaan geven aan Gatsby?
Gatsby is nooit dood. Ja, behalve aan het einde.
Aan het einde, ja. Dan ligt hij lekker in dat zwembad.
Moeten we nog heel kort iets zeggen over zijn stijl? In twee zinnen. Het is een hele opmerkelijke stijl. Af en toe heel gek. Weet je dat Gatsby dan schrijft, ze sist als een diamant. Of het was geen muziek.
Soms het heel veel... Het is hit or miss, maar ik vind het meer hit dan miss. Ik heb ook de eerste twee hoofdstukken heb ik aan Robin aan mijn geliefde voorgelezen. Omdat ik het gewoon zo mooi...
Ja, ik ook. En ik heb het heel vaak onderstreept. Inderdaad, die hele rare vergelijkingen die dan toch heel erg raak zijn. Bijvoorbeeld heeft hij het over a gorgeous, scarcely human orchid of a woman.
Ja.
Een orchidee van een vrouw. Dat is echt,
dat is toch echt heel mooi.
Heel erg mooi. Ja, ik vond het fantastisch. Eigenlijk niks aan op te merken.
Wel meer dan niks aan op te merken. Het is gewoon heel bijzonder.
Ja, maar omdat Ellen net zei van dat het hit or miss was.
Ja, ik weet niet waar het ooit mis
is.
Oké, okay. Zullen we een cijfer geven?
10. Ja?
10? Ik geef het ook 10. Ik vind echt dat je dit op 170 pagina's... zo'n rijk boek in zo'n eigen stijl kan schrijven. Ik heb het nu 3 keer gelezen. En elke keer ontdek je er ook weer nieuwe dingen in. Cliché alarm. Maar soms is een cliché ook gewoon waar, Merel.
Dat is ook een cliché op zich.
Ja, oké.
Oké, ik geef het een 8.
Oké, nou, een 10 en een 8.
Oeh.
Gelukkig ben jij erbij.
Dat wordt een 9,3.
Een 9,3 voor een van de grootste literaire werken.
Hier horen u het eerst. Een 9,3 voor Gatsby.
Echt een tip, dit boek.
Tip. Aanrader.
Doe er eens je mondeling over.
Waar gaan we het de volgende keer over hebben? Dat ga ik jullie vertellen, want ik heb weer eens even lopen lobbyen.
Ja, we hebben Ellen weer eens de zin gegeven.
Ja! Geeft Ellen altijd haar zin?
Ja, wel
dat
vaak.
Dat is niet... Ja, alleen in deze podcast, in het echte leven.
Het leven lacht jou niet toe.
Ja, alleen maar.
Dat heb ik altijd afvast te doen voor jullie, je huisdieren op te voeden. Wij gaan het, lieve luisteraar, hebben over een van de grootste dichters van het Nederlands taalgebied, waar iedereen wel een mening of een mondeling over heeft. Namelijk... Vassalis. Dat gaan wij niet alleen doen. We hebben een surprise guest. Ik ga nog even niet zeggen wie dat is.
Er wordt naar ons geknipoogd.
Ja.
Ja.
Maar dan kunnen jullie daar al op verheugen. En in de tussentijd, wat zeggen we nu? Geef ons 3 miljard sterretjes. Abonneer je. Zeg het voort aan je vrienden.
Op het moment op Groene Amsterdammer. Koop alle bundels van Ellen.
Lees alle TikTok-columns van Charlotte en de Vrienden.
Ja, Charlotte is echt... Niemand schrijft zo goed over TikTok. Of überhaupt. als Charlotte.
Ja, misschien dat Scott Fitzgerald nog een beetje...
Die had TikTok best wel vet gevonden, denk ik. Het is ook zoiets dat ten onder gaat binnenkort.
Nee, maar op het moment op Groene Amsterdammer had ik dat al gezegd.
Dat heb je zeker al gezegd.
Tegenwoordig worden ze in een papieren envelop verstuurd.
Ja.
Dus dan kun je ze recht... Nee, dan is het geen plastic verspilling meer.
Ja, maar dat is dus heel pijnlijk. Dat is heel pijnlijk. De groene komt dus niet meer in het plasticje, want we hebben heel veel mails gehad.
Jullie zijn letterlijk de groene geworden.
Dat het slecht voor het milieu is, maar eigenlijk is het papier vervuilender dan het plasticje.
Echt?
Ja, want dat heeft met de inkt te maken. Want de inkt op de envelop... is eigenlijk slechter voor het milieu dan dat plasticje.
What the fuck?
En dat plasticje heeft geen inkt, want dan wordt het ingebrand. Maar ja, dit is gewoon wat mensen willen. Dus we doen gewoon wat mensen
willen.
Maar
dit is zo bizar dat je dit nu toegeeft. Ja. Ik zou tot het graf dat gewoon voor me hebben gehouden.
Nee, ik zeg gewoon dat... Ik ben eerlijk, luisteraars. Hey, ik ben altijd true. Ben je bro. Hey, tot volgende
keer. Dat is een van jouw virtues.
Oké, dankjewel Merel. Dankjewel Joost. Dankjewel Charlotte. Dankjewel Ellen. Tot de volgende keer. Bye.